Goedemorgen. Hij doet het niet.
Wel, niet. Ja, vooruit. Hij doet het. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Bijna middag. Wat gebeurt er veel in dienst? We aanbidden God. We bidden tot God. We zingen. En wat doen we nog meer? Dragen op. Gefeliciteerd, ouders. Met Amelia. God zegen en wijsheid. We vieren het heilig avondmaal. En we maken wijn bij, dat doen we ook, dat is heel bijbels, hè? Als je dat wijn bij maakt, als het te kort is dan. Nou bleek trouwens dat die wijn sneller bijgemaakt werd dan die druivensap, dat viel me op. Goed, tot hoe laat heeft u? Ik heb een preek van een uur, dan weet je dat nog. Nee hoor, ik pas nog aan. Wat een bijzondere dienst, wat een bijzondere tijd waarin we leven trouwens. 9-11 ook nog vandaag, hè?
Ja.
Ook mooi. Ja, ver van de consequenties gehad tot op de dag van vandaag. We leven in een wereld, ja, u weet het, waarin we leven. In een wereld waar veel gebeurt, waarvan je soms afvraagt, waar is God? Waar is het koninkrijk van God? Maar wat is dat fantastisch, dat je samen mag komen als gemeente, als kerk, om samen te komen. Het plan van God is dat Hij wil dat wij samen komen. En samen gemeente zijn. Zo is het. Dus de koningin is ook nog overleden. Koningin Elisabeth, hoe oud is ze geworden? 96. En hoe lang is de koningin geweest? Hoe lang? 70 jaar. En hoeveel dagen? 70 jaar en 214 dagen is Queen Elisabeth, zou ik zeggen. Is koningin geweest. En dat is een hele lange periode als inleiding. Moest ik denken aan het volk Israël in Babel. Hoe lang had God gezegd dat het volk Israël in ballingschap zou blijven? Jeremia, die had geprofeteerd, hoeveel jaar? 70 jaar. Wie was er toen koning? Wie was de koning van Babel? Die het volk Israël uit het land weggevoerd heeft naar Babel. Jeruzalem verwoest heeft. De tempel, het heiligdom van God verwoest heeft. Realiseer je even wat er gebeurd is. En God had het voorzegd. Als jullie niet op mijn wegen blijven, dan zul je de prijs moeten betalen. Want uit liefde zal ik je uit het land leiden. Want ik wil tot je spreken. Maar soms is een mens zo hard van hart, dat wij in omstandigheden gebracht moeten worden, een woestijnperiode, dat God eindelijk tot ons kan spreken. En daar gebeurde dan ook het wonder in Babel. En dat deed Nebukadnezar. Maar hoe lang regeerde Nebukadnezar? Net zo lang als koningin Elisabeth? Nee, Nebukadnezar regeerde 45 jaar. En na Nebukadnezar kwam er een tweede koning, evenveel Merodach, en die regeerde 23 jaar. En er kwam er nog een derde koning. Dat was Belsasar. Niet te verwarren met de naam van Belsasar van David. Maar Belsasar in die regeerde 3 jaar. De hele snelle tellers bij elkaar opgeteld. Als je de tijd van die 3 koningen bij elkaar optelt, dan kom je tot 71 jaar. En wat zeggen de rabbijnen nu? Dat was de aanleiding voor de derde koning om een heel groot feest te gaan houden. Daniel hoofdstuk 5, we gaan het niet uitlezen, ik vertel het alleen als inleiding. Hij dacht, optellende van die 3 koningen, ja zie je wel, die God van Israël, die zegt wel, maar die doet toch niet. Want nu is het 71ste jaar en er is niks gebeurd. Weet je wat ik ga doen? Ik ga een heel groot feest houden. Met wijn en 1000 man had hij uitgenodigd, allemaal leiders en belangrijke mensen. De upper 10 had hij uitgenodigd om een geweldig groot feest te houden. En dat deed hij met veel wijn. En weet je wat hij ook deed? Want Nebukadnezar, die had niet alleen de tempel verwoest. Hij had ook de voorwerpen uit de tempel, de heilige voorwerpen van God, meegenomen en in de schatkamer van zijn God, de God van Babel, geplaatst. 70 jaar lang. Maar nu dacht Belsasar, we zitten nu toch in het 71ste jaar. Nu kan ik al die prachtige bekers, die schalen,
Al die voorwerpen uit de tempel, de heiligdommen van God, kan ik wel gebruiken voor mijn God. En hij ging wijn schenken tijdens dat feest. Hij schonk het uit in die heilige bekers. En hij liet ze rondgaan en het volk dronk eruit. En aanbaad de God van het goud, van het zilver, van de aarde, de afgoden. En toen gebeurde het. Want hij had zich vergist, deze koning. Hij was namelijk beginnen te tellen, zeggen de rabbijnen, in het eerste jaar van Nebukadnezar. En dan kom je op 71 uit. Maar hij had moeten beginnen, want dat was maar een gedeelte van het jaar. Hij had moeten beginnen bij het tweede regeringsjaar. Dus hij zat nog binnen die 70 jaar. En tijdens het feest zag hij op de wand, en het werd beschenen door een kroonluchter, een hand, vingers die gingen schrijven. En toen hij dat zag, alleen die hand en die vingers die schreven, toen hij nog niet eens de tekst was, toen vloeide alle kracht uit zijn lichaam weg. Hij kon niet meer op zijn benen staan. Want hij realiseerde zich: ik heb me vergist. Die God van Israël is toch de ware God. En hij liet alle bezweerders roepen, zodat zij uitleg zouden geven wat er op die muur stond. En toen zei ze: vrouw, weet je wat je moet doen? Vrouw, heel wijs. Roep Daniël. Dat is een man van het volk Israël. En Daniël werd geroepen. En Daniël, ik kan me voorstellen dat Daniël al zijn moed bij elkaar moest roepen om tegen die heilige grote koning de waarheid te zeggen. Wij mensen hebben moed nodig om de waarheid te spreken in een wereld die gek is, die zonder God is. En dan hebben we de kracht van de Heilige Geest nodig om te spreken, maar ook om te zijn. Je spreekt ook zonder woorden. En Daniël gaat spreken en dan zegt hij: ja, koning, Nebukadnezar, jouw voorganger, die is uiteindelijk nog tot bezinning gekomen nadat hij gek geworden was. Maar u, koning, u heeft de God van Israël belachelijk gemaakt. En de woorden die daar opgeschreven stonden, er waren Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Mene, Mene, twee keer hetzelfde woord. Wegen betekent dat. Nee, tellen, tellen. Hij heeft geteld. God heeft geteld. Jij hebt geteld en je kwam op 71 uit. Maar God heeft jouw dagen geteld. Tot twee keer toe, Mene, Mene. Niet alleen geteld, hij heeft ook gewogen. En hij is tot de conclusie gekomen, gewogen en te licht bevonden. En daarom zal jouw koninkrijk verdeeld worden. En het is bizar dat in diezelfde nacht Belshazzar overleed. En tegelijkertijd het einde betekende van het Babylonische Rijk. Met God valt niet te spotten. Dit is nog maar een inleiding om te preken. Hoe lang hebben we er? Met God valt niet te spotten. Brand je niet aan de heilige voorwerpen van God. De gemeente is een heiligdom van God. Mensen zijn het heiligdom van God. De kroon op de schepping. Let ook op de tijd waarin je leeft. Ken de tijden waarin je leeft. God is een heilige God. Heb de moed van Daniël. Uiteindelijk gewogen en te licht bevonden. Maar het meest geweldige vind hiervan: de trouw van God. Trouw aan zijn woord. 70 jaar en geen dag meer. Geen 70 jaar en 214 dagen. Precies 70 jaar. Dat is God. God is trouw aan zijn woord. God is trouw aan zijn volk. Houd dat vast. God is trouw aan zijn volk Israël. God is trouw aan zijn verbond met zijn volk en ook met ons. Het plan van God is onberouwelijk. Misschien wel 1800, misschien wel bijna 2000 jaar heeft de kerk gedacht: wij zijn Israël. En daarmee is niet alleen het volk tekort gedaan, maar vooral God.
Het plan van God met zijn volk is opberouw. En daarom zegt God, leid ik jou in liefde naar Babel, en daar geef ik een nieuw hart, een nieuwe geest, en ga ik met jou een nieuw verbond aan. Waar ik vanmorgen met over na wil denken is Marcus 8, vers 27 tot 38. Ik ga het niet voorlezen, maar ik ga er vertellen doorheen, als je het goed vindt. Dus die tekst als de discipelen op weg zijn met Jezus. En dat Jezus dan aan zijn discipelen vraagt, wie zeggen de mensen nu dat ik ben? Ja, de discipelen hebben natuurlijk, dat is een goede vraag, hè. Wie is Jezus? Wie zeggen de mensen vandaag de dag wie Jezus is? Wie zeg jij wie Jezus is? Of in eerste instantie zeggen ze natuurlijk, ja. Dat zeggen, ja, wat hoor je, Johannes de Doper of Elia of een van de profeten. En dan die hele persoonlijke vraag van Jezus. Maar jij, wie zeg jij dat Jezus is? Als iemand dat op een verjaardagsfeestje met allemaal bekende mensen om je heen, kamervol aan jou vraagt, krijg je dan een rood hoofd? Ga je dan stotteren? Schaam je je dan een beetje voor Jezus? Want laten we eerlijk zijn, het geloof wordt wel belachelijk gemaakt, hè, vandaag de dag. Als je zegt dat je in God gelooft, en als je ook nog details gaat noemen, dan zeggen ze helemaal van middeleeuws, van voor de peperclip of nog erg, nog ouder of zo. Zo gaat het vandaag de dag. Maar schaam je niet voor Jezus. Dat is eigenlijk de titel van de overdenking, bedenk ik nu. Schaam je niet voor Jezus. Wie zeg jij dat ik ben? En wie van die discipelen zal het eerste zijn mond open doen, denk je? Nog drie keer raden. Natuurlijk Petrus, haantje de voorste. De rots, Petrus. Ik zal u niet verloochenen, zei Petrus ooit. Totdat hij de haan hoorde kraaien en hij ging naar buiten en hij weende bitter. Dat is Petrus, een man met grote hoogte en diepte, diepte. Maar die Jezus nooit losliet. Dat is het geheim. Het is niet erg om te vallen als je Jezus maar niet loslaat. En Petrus is als eerste die zegt, u bent de verlosser. In feite zegt hij, u bent de Messias. De lang verwachte. Als een mens dat kan zeggen, dat is een wonder van God. Als jij en ik, als wij kunnen zeggen, Jezus, u bent de Zoon van God, dan is Gods geest daarbij nodig geweest om ons dat te openbaren. Realiseren ons dat? Of niet? Of zeggen, ja, het is logisch dat ik geloof. Nou, zo logisch is het niet, hoor. Want de meeste van mijn familie, ja, geloven ze, kennen ze. Nou, wij zijn een kleine minderheid geworden. Maar het blijft een wonder als je kan zeggen, Jezus, u bent Heer. En wat doet Jezus dan? Dan gaat Jezus het evangelie vertellen aan zijn discipelen. En wat zegt hij dan? Dan zegt hij dat de Zoon des mensen heel veel moet gaan lijden. Dat is het evangelie. We hebben de avondmaal gevierd. Het kruis. De Zoon van God moet lijden. Hij zal afgewezen worden door de oudsten, de overpriesters, de schriftgeleerden. Hij zegt, ik zal gedood worden, maar na drie dagen zal ik opstaan. Het evangelie is het beeld van een lijdende Messias. Het evangelie is het kruis. Het evangelie is een God die zich laat sterven. Kromme zin, ik weet het. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Voor de mensheid is dat een dwaasheid. Paulus zegt dat het evangelie is niet naar de mens. Het is zo compleet anders dan wij mensen van nature gewend zijn. Maar dat is wel het evangelie. Het evangelie is lijden. Door het lijden heen het leven. De graankorrel, dat principe. En dan is het diezelfde Petrus, die eerst zegt, u bent de Messias, die het in zijn hoofd haalt, die het aandurft om God, de Messias, apart te nemen, staat er, hè? Hij neemt Jezus apart en wat zegt hij? Dat zal nooit gebeuren. Waarom zegt Petrus dat? Heb je wel eens over nagedacht waarom hij dat zegt? Hij schaamt zich voor Jezus. Hij schaamt zich voor een lijdende God. Hij schaamt zich voor het kruis. Schaam je niet voor Jezus. Dat betekent niet dat je, geen vrijmoedigheid hebt. Maar schamen voor Jezus is dat je er niet vooruit wil komen dat er lijden is. Lijden niet alleen bij Jezus. Maar ook in het lichaam van Jezus. Vandaag de dag. Want het Koninkrijk van God is nog niet gekomen. En we leven nog steeds, ook als christenen in de wereld, waarin ook wij lijden. Waarin zelfs een groot deel van de kerk onder lijden gebukt gaat. Van de week het bericht uit China, waar christenen daarom weer niet verdrukt worden. Dat is de kerk van Jezus Christus. Dat is de realiteit van de tijd waarin wij leven, waarin het Koninkrijk ten dele is gekomen. We zijn verlost door het offer van Jezus. En tegelijkertijd verwachten wij nog de verlossing van ons lichaam, Romeinen 8. En verwachten wij het Koninkrijk van God dat komen gaat. Want als Jezus komt, komt het Koninkrijk van God op aarde. En dan pas zullen alle tranen afgewist worden. Maar in deze tijd hebben wij te maken met lijden. En met pijn. En moeite. En verdriet. En bidden wij voor zieken, moet je vooral doen. Maar zijn er heel veel mensen die niet genezen. En dan kan je je anders voor gaan doen. Kan je een ander evangelie verzinnen. Ga maar geloven, want Jezus geneest altijd. Dat is niet het evangelie. Ik wou dat het anders was. En Petrus, hij schaamt zich ervan. En wat zegt Jezus dan tegen Petrus? Tegen diezelfde man die 2 minuten geleden heeft, u bent de Messias. Wat zegt Petrus tegen? Wat zegt Jezus tegen Petrus? Ga weg achter mij, Satan, want je bent niet bedacht op de dingen van God. Daar gaat het om. Zijn wij bedacht op de dingen van God, of verzinnen wij ons eigen evangelie? Ook als je Jezus beleidt en kent. En het komt er steeds meer op aan, lieve mensen, de tijd waarin wij leven, dat we niet teruggaan, voor zover je er al niet mee bezig bent, naar het woord van God. Dat is het enige, hou vast, het enige wat overblijft als het leven zwaar wordt, als het leven moeite geeft. Maar onthoud één ding, God is getrouw. Hij laat niet toe dat je voet, of wat dan ook, hoe moet ik het zeggen. Hij laat niet toe, hij laat jou niet los. God liet zijn volk in Babel niet los. Daar was de profeet die getuigde en die profeteerde over hoe het komen gaat, hoe het verder zou gaan. En God is een getrouwe God. Maar Petrus, hij werd gewogen en hij werd te licht bevonden. Maar ons gebed mag zijn, Heer, als u ons weegt, dan ben ik niet zo al te zwaar, dus. Misschien scheelt dat. Dat gaat hij niet om natuurlijk. Maar snap ik bedoel, als je maar niet te licht wil worden. En daar gaat Jezus verder in zijn onderwijs. En dan zegt hij, als je mij wil volgen, wat moet je dan doen? Moet je dan jezelf op de troon hijzen? Dan zegt Jezus, moet je jezelf verloochenen. Neem je kruis op en volg mij. Als je je leven wil behouden, wat moet je dan doen? Wat gebeurt er dan? Dan verlies je het. Juist als je dat leven wil behouden, verlies je het. Dat zijn principes van het Koninkrijk van God. Als je het verliest voor mij en voor het evangelie, dan zul je het behouden. Wat heb je eraan als je de hele wereld hebt en je ziel verliest? Schaam je niet voor mij, zegt Jezus. Dat zegt hij zelf. Marcus 8. Schaam je niet voor mij en voor mijn woorden. Want als je je voor mij schaamt, dan zal ik je voor jou schamen. Als ik terugkom in heerlijkheid. Dat is de realiteit van het evangelie. Dat is de wereld waarin wij leven, ook als christenen vandaag. Paulus zegt, ik schaam mij het evangelie niet. Romeinen 1. Want het is een, wat is het evangelie? Een kracht. Een kracht van mensen. Het is niet mijn kracht, het is ook niet jouw kracht. Het is de kracht van God. En de kracht van God werkt altijd door het zwakke van de mensen heen. Heb je dat al ontdekt of moet je dat nog leren? Dat is soms een les wat je moet leren. Maar het is hetzelfde geheim. Ik schaam mij niet voor het evangelie. Het is een kracht van God tot behoud voor een ieder die gelooft. Voor Jood en voor Griek. Voor Jood en Heiden. Want gerechtigheid van God wil daarin geopenbaard. Uit geloof tot geloof. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Ik geloof in een God die trouw is. Jij ook? We zingen het. Geloof je zo? God is trouw. Waar blijkt het uit? Waar blijkt dat uit? Waar blijkt uit? Waar kan je van uit afleiden dat God een trouwe God is? Ik las van Dominee Zondag, zo heet die man. Mooi naam, hè? Dominee Zondag. Mooi naam. Fijne dominee. Mooie preek. Ik hoorde een preek van hem waarin hij vertelde. Jonggezinnig heeft hij. Dat is een vrouw, een paar kinderen. Een dochter van 14 jaar, de bloei van haar jonge leven, kreeg een ongeluk. Op slag dood. Daar zei als dominee op de kans om te preken over de goedheid van God. Over de getrouwheid van God. Zodat iemand tegen hem zei, je kunt me beter een andere werkgever zoeken. Want die werkgever van jou, die God, is toch niet te vertrouwen. Waarom laat God dit toe? Dat is een vraag die me zo vaak te horen krijgt. Waarom laat God dit toe? Waarom laat God het lijden toe? Waarom laat God toe dat 1 op de 70 wereldburgers een vluchteling is? Hoorde ik vanmorgen op de radio. 1 op de 70 wereldburgers is een vluchteling. Waarom laat God dat toe? Heb je eens antwoord op? De God. Van trouw, waaruit blijft de trouw van God? Je hebt Amelia, prachtig, mooi titel. Schepping van God. Zo bedoelt God zijn schepping. En waaruit blijkt nou de trouw van God voor haar leven? Want je weet niet, hoe zal het gaan in het leven? Als jonge ouders, denk je erover na, hoe zal haar leven gaan? Wat zal ze met haar geloof doen? Zal ze zich laten dopen? Of gaat ze een andere weg? Wat voor vrienden, vriendinnen krijgt ze? Hoe zal het gaan? Wat de toekomst brengen mogen, wij weten het niet. Waaruit kan je nu de trouw van God afleiden? Dat kun je alleen maar doen als je zicht hebt op Israël. Dat klinkt misschien heel gek, maar dat is wel zo. Als je het zicht op Israël zuiver hebt, dan proef je en dan zie je de trouw van God. Door de hele geschiedenis van Israël heen zie je dat het volk net is als wij. Het ene moment zeggen ze, ja Heer, wij zullen het doen. Weet je, als het volk dan bij de Sinaï staat, die rokende bergen, God is aanwezig. 1 groot vuur is, moeten hun ogen bijna dicht doen. En het is geluid als van vuur, Pinksteren op de Sinaï. En dan ontvangt Mozes het woord van God. En wat zegt het volk dan? Dit zullen wij doen. En God gaat het verbond aan. En Mozes sprengt het bloed een deel op het altaar en het andere deel op het volk. En dan zegt Mozes, dit is het bloed van het verbond. En ze gaan een verbond aan, God en het volk. Mozes gaat de berg op. En wat doet het volk? Bouwt een gouden kalf. En gaan andere goden dan binnen. Zo gaat dat. En zo zitten wij ook een beetje in elkaar. En wat doet God? Die blijft trouw. Onthoud dat goed. God blijft trouw aan zijn volk. Hij verlost het volk uit Egypte. En leidt in de woestijn. Op weg naar het beloofde land. God leidt het volk naar Babel. Hij is erbij. En hij komt tot zijn doel met zijn volk in Babel. De trouw van God blijft uit Israël. En het plan van God met Israël is onberouwelijk. Als dat niet zo zou zijn, Als God Israël niet trouw zou zijn, wat voor garantie hebben wij dan als lichaam van Jezus Christus dat hij wel trouw zou zijn aan ons? God is de getrouwe die zijn plan volvoert en daarin de mens als een geweldig hoog schepsel acht. Hij heeft ons een vrije wil gegeven. Dat is een wonder. Psalm 8, daardoor bijna goddelijk gemaakt. Net niet, gelukkig maar. Wat doen wij met die vrije wil? Daardoor liet de mens zich verleiden. En daardoor kwam de zonde de wereld in en met de zonde de ziekte de dood. En daardoor kwam Jezus om de mens weer te vergeven. Het eerste wat hij deed bij Adam en Eva was om hun naaktheid te bedekken. Het eerste dier werd geslacht. En dat zie je door de hele Bijbel. God is een God van trouw. Ja maar, ja wat ja maar, de gelovige zal leven. Of de rechtvaardige zal leven uit geloof. Maar God, ik moet blijven zeggen, God is een God van trouw. En hij komt tot zijn doel. En zijn plan is nog steeds in de tijd waarin we leven, dat elk mens tot bezinning en tot bekering zal komen. Maar let op Israël. Want God doet een wonder. Bijna 1800 jaar, 1900 jaar. Is de kerk van de heidenen, wij hè, en de joden uit elkaar gegroeid. Wat heeft Jezus gedaan in het kruis van Golgotha, in Efeze 2? Die scheidingsmuur tussen die twee weggehaald. En wij zijn mede-erfgenamen met alle beloften van het volk van God. Wij zijn mede-bewoners van het Rijk van God. En wat we zien in deze tijd is een wonder van God. We zijn bezig om die twee ook weer fysiek bij elkaar te brengen, één te maken. Geloof je dat?
Amen.
Ik hoor amen.
Amen.
Ik heb heel iets bijzonders meegemaakt. Nu ik terug ben, besef ik pas hoe bijzonder dat geweest is. Maar in juli ben ik 3 dagen in Wenen geweest op een congres. En dat congres is 4 jaar lang voorbereiding aan vooraf gegaan. Het was een congres tussen Messiaans beleid en de Joden en gelovigen uit de heidenen. Maar met 15 mannen in Nederland, ik was een van de gelukkigen die erbij was. Ik voelde me heel nietig tussen al die professoren of leraren en al die rabbijnen. Ik vraag niet hoe ik daartussen gekomen ben. En nu pas besef ik wat een wonder ik daar heb gezien. Wat God aan het doen. Dat die twee één worden. Wij kunnen als heidenen, zeg maar, gelovigen uit de heidenen, zo gezegd, zo ontzettend veel leren van dat Joodse volk. God heeft het woord aan de Joden gegeven. En als je dat gaat ontdekken en je gaat erin duiken, en dan ga je ontdekken, Jezus was een Jood. Hij was de koning der Joden, zo stierf hij. En God werkt door dat volk heen. En dat wij mede-erfgenamen mogen zijn daar. Ingevoegd zijn daarop. Dat is een wonder van God. En dat is een teken van de eindtijd. Daar ben ik heilig van overtuigd. Dat is een heel, en dat ook mensen uit alle denominaties, katholiek, het was zelfs de aartsbisschop van Wenen, die de beschermheer was van dat congres. Daar zou ik uitgenodigd in zijn paleis. De katholieke kerk, wonderbaarlijk. Ik kom zelf uit de katholieke kerk, ooit. Die heb daar juist ook voor gekregen. En dat ze in dat concilie van de 60 jaren openlijk hebben beleden, die Joden hebben Jezus niet verwoord. Het woord is aan de Jood gegeven, katholieken. En langzamerhand is dat nog doorgedrongen tot de protestante kerk. Maar nog zijn er heel veel kerken. Ik ken ook voorgangers, ook uit de evangelische wereld, die nog steeds niet zien dat het plan van God onberouwelijk is met zijn volk. En die ook denken dat God afgedaan heeft met het volk. Wat een misser. Dat ondermijnt de trouw van God. Daar gaat het om. Daarom heb ik Daniel genoemd. Kom niet aan de heilige dingen van God. Want je brandt je handen. Je brandt je vingers. Je bent gewaarschuwd. Mene teken oeverzien. Gewogen en te licht bevonden. En in die tijd leven wij, lieve mensen, er gebeurt veel negativiteit. Het ergste vind ik nog wel, van alle crisissen, dat de kerken dichtgaan. Weet je hoe erg dat is? Besef je hoe erg dat is? Dat is in een cultuur waarin heel veel wat samenkomt niet meer samen kan komen. Ik bedoel, bij welke bank ben je? Heeft die bank nog een balie? Kun je mensen nog ontmoeten van vlees en bloed? Of het gemeentehuis? Of gaat alles digitaal? Weet je? Grote probleem van die crisis, die toeslagenaffaire, wat was dat het grootste probleem daarvan? Dat die mensen niemand konden bereiken van vlees en bloed en hun probleem konden zeggen, want ze belanden in het systeem. Dat is de tijd waarin we leven. Plaatsen van ontmoetingen verdwijnen. We hebben een verzorgingstehuis, is gesloopt, is er nieuw voor teruggekomen. In dat oude verzorgingstehuis was een grote recreatiezaal waar wij ook gebedsbijeenkomsten konden houden. In het nieuwe ontwerp is dat niet meer. Twee aparte gebouwen met hele kleine unitjes en daar kunnen mensen dan samenkomen. Er is een gebrek aan ontmoetingsplaatsen en de kerken maken er deel van uit. Wat geweldig als de functie van een kerk. Een plaats om samen te komen met mensen van vlees en bloed. Daar wil God zijn zegen geven aan elkaar. En we leven dat betreft in een hele arme tijd. We worden teruggeworpen op onszelf. Maar God blijft God. Een God van trouw. Dit wilde ik zeggen vanmorgen. Vanuit mijn hart. En ik hoop vanuit het hart van God. En ik hoop dat God in mij doet wat je voor ogen hebt. Zullen we bidden samen. God van trouw, u verandert nooit. Wat u eenmaal begonnen bent, zult u hand afmaken. U bent met Israël begonnen en u laat het nooit los. U bent met de gemeente begonnen. Hier als we 2000 jaar kerkgeschiedenis gaan bestuderen, dan worden we ook niet vrolijk. Dan heeft de kerk ook bloed aan haar handen. En toch blijft u trouw ook aan uw kerk. En wat u doet hier, is om die twee één te maken. En dat is een wonder van u. Wat geweldig dat we daarom in deze tijd mogen leven. Dat u uw geest uitgestort heeft en nog steeds doet. Dat u ons verder helpt. We willen echt bidden, Heer. Want we moeten ook erkennen dat het leven niet altijd meevalt. En dat wij met Asaf, Psalm 77, zeggen, als ik God zoek, dan zucht ik, meer kan ik niet. Want ik ben te moe of te ziek om mijn handen op te hebben. Ik ben overmand door pijn en verdriet. Voor het leven wat zo gemoeid is soms geeft. Ouderdom, ook niet makkelijk. En daarom bidden we voor elkaar. Wilt u ons helpen om elkaar overeind te houden? Wilt u ons geloof geven, elke dag opnieuw? Wilt u ons moed en kracht geven om door te gaan? En vooral dat we blijven beleiden dat u een God van trouw bent. En dat u zegt, Heer, wees maar stil, want ik strijd voor jou. Vader, daarmee willen we elkaar zegenen en elkaar het beste toewensen. In de ene naam die u gegeven heeft, de naam van Jezus. Amen. God zegen. En tenslotte wil ik zeggen, vaya con Dios. En dat betekent, ga met God.